Het Inzicht. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in onze nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. Aan het eind van de jaren 60 overtuigde een kleine groep Amerikaanse vrouwen uit de elite een overweldigende meerderheid van het land dat het vernietigen van de meest fundamentele relatie, die van moeder en kind, noodzakelijk was voor vrouwen om een productief en gelukkig leven te leiden. Op het bederven van deze relatie volgde het verval van het hele gezin. En bijna van de ene op de andere dag werd onze eens pro-life cultuur een pro-lifestyle cultuur, waarbij alles werd omarmd wat goed voelde. Ontelbare miljoenen abortussen later vertonen vrouwen geen tekenen van gezondheid, geluk en voldoening. Het toegenomen aantal echtscheidingen, depressies, angsten, seksueel overdraagbare aandoeningen en drugsmisbruik wijzen allemaal op de realiteit dat vrouwen niet gelukkiger zijn. Enorme culturele verschuivingen leiden tot een heroverweging van vrouwelijkheid. Maar zou er meer achter kunnen zitten dan alleen cultuur, politiek en retoriek? We staan nu tegenover de grootste historische confrontatie die de mensheid heeft doorgemaakt, zei de aartsbisschop van Krakau, Karol Wojtyla, de latere ondertussen heilige paus Johannes Paulus II, in 1978 tijdens zijn toespraak in de Verenigde Staten. Ik denk niet dat brede kringen van de Amerikaanse samenleving of brede kringen van de christelijke gemeenschap dit ten volle beseffen. De toekomstige paus vervolgde somber: we staan nu voor de laatste confrontatie tussen de kerk en de antikerk, tussen het evangelie en het anti-evangelie. Door te spreken over de confrontatie tussen de kerk en de antikerk en het evangelie en het anti-evangelie, pakt de aartsbisschop Wojtyla de oude draad van Christus en de antichrist op. Maar hij had nog een confrontatie aan deze lijst kunnen toevoegen, die tussen Maria en de anti-Maria. Denk maar aan de woorden van Genesis 3:15. Vijandschap sticht ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het hare. Het zal uw kop bedreigen en gij zijn hiel. De anti-Maria. Het is een term die ik nog nooit eerder gehoord had, maar die wel heel zinvol is. Stel nu dat er inderdaad naast een antichrist ook een anti-Maria zou zijn. Wat zou dit dan precies zijn? En zou het te maken hebben met onze lieve vrouw en de cultuur van vandaag? Laten we dat eens onderzoeken. De antichrist is een idee dat teruggaat tot de vroegste kerk. De meeste mensen associëren het met een enkele persoon die aan het einde van de tijden zou moeten komen. Deze specifieke antichrist wordt op verschillende plaatsen in de schrift genoemd, bij naam of in het algemeen, maar vooral in de brieven van Johannes en de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. De heilige Johannes, die in de eerste eeuw schrijft, zegt: iedere geest die Jezus neerhaalt, is niet van God. En dat is de eigenlijke antichrist. Men heeft u gezegd dat hij zou komen, maar hij is reeds in de wereld, nu al. Eerste Johannesbrief uit het vierde hoofdstuk. Hier spreekt de apostel die Jezus lief had over de antichrist als zowel een werkelijk individu als een algemene geest. Elders herhaalt Johannes zijn waarschuwing tegen een geest die in strijd is met Jezus. Want veel verleiders zijn tot de wereld uitgegaan. Zij loochenen de komst van Jezus Christus in het vlees. Dat is het kenmerk van de verleider en de antichrist. Tweede Johannesbrief. Hoewel de heilige Paulus het woord antichrist niet gebruikt, spreekt hij ook over een geest die tegengesteld is aan Christus. Hij waarschuwt diegenen in de vroege kerk met de woorden: maar soms vrees ik dat gij u laat verleiden, zoals eertijds Eva door de sluwe slang werd bedrogen, en dat uw gedachten afdwalen van de trouw van Christus. Als de eerste de beste een andere Jezus predikt dan wij gepredikt hebben, of u een andere geest of een ander evangelie brengt dan gij van ons hebt aanvaard, laat gij het u rustig aanleunen. Deze passage komt uit de 2 Korintiërsbrief, 11e hoofdstuk. De heilige Paulus weet hoe snel je in zonde valt en hij waarschuwt tegen het aanvaarden van een geest die tegen Christus is. Omdat christenen vertrouwd zijn met de notie van een antichrist, is het niet moeilijk om een antikerk of een anti-evangelie te begrijpen. Zelfs de term anti-apostel werd door de Sovjet-communisten aangenomen vanwege hun geheime infiltratie van agenten in seminaries om de kerk van binnenuit te corrumperen. Het idee van een anti-Maria aan deze lijst toevoegen is om verschillende redenen logisch. Ten eerste weten we dat onze lieve vrouw een unieke geest in de wereld brengt als de moeder van God. Zij is de anti-Eva. Haar ja maakte de vloek ongedaan die Adam en Eva door de erfzonde over de mensheid brachten. Maria's fiat keert Eva's afwijzing van God en zijn wil voor de mensheid om. Als een vrouw de mensheid onder de macht van Satan bracht, schreef de vroege kerkvader Irenaeus, dan zou God de mensheid bevrijden met de medewerking van een vrouw. Ten tweede houdt het potentieel van een anti-Maria verband met Maria's status als de nieuwe Eva. Als Christus de nieuwe Adam is en Maria de nieuwe Eva, is het logisch om te bedenken dat een antichrist een vrouwelijk complement kan hebben. Ja, er is een mogelijkheid dat deze anti-Maria een specifiek individu zou kunnen zijn, maar er is ook de mogelijkheid dat er een anti-Mariale geest is die een hele beweging en de individuen die daarbij betrokken zijn, bezielt. Een andere belangrijke reden om te suggereren dat een anti-Mariale geest onze cultuur in zijn greep heeft, is het overweldigende bewijs dat vrouwen de straf ondergaan die de heilige Paulus aan de Thessalonicenzen had voorzegd. De heilige Paulus beschrijft een wetteloze die zal komen en velen zal misleiden omdat, ik citeer, zij weigerde de waarheid lief te hebben en aldus gered te worden. Daarom zond God een sterke begoocheling over hen om hen te laten geloven wat vals is. Waar Paulus in wezen voor waarschuwt, zijn diegenen die komen om anderen te misleiden. Mensen die niet gehecht zijn aan de waarheid van Christus, zullen met sterke waanideeën leven en geloven wat vals is. Dat is precies het soort waanvoorstelling dat zoveel hedendaagse vrouwen ertoe heeft gebracht zich gewillig aan te sluiten bij de anti-mariale geest van onze tijd. De abortuscijfers zijn veelzeggend. Nog nooit in de geschiedenis zijn moeders zo bereid geweest om hun eigen kinderen te vermoorden. Zoals de heilige Paulus waarschuwde, is het eerlijk om te zeggen dat een sluwe slang zijn weg heeft gevonden naar de harten van vrouwen en hen erg ver op een dwaalspoor heeft gebracht. Er is nog een andere reden om een hoogdravend conflict tussen Maria en een anti-Maria te overwegen. De strijd tussen de vrouw in de schrift en de slang. De oorspronkelijke strijd tussen Satan en Maria begon in Genesis en eindigt in Openbaring. In Genesis lezen we, na de val van Eva, ik zal vijandschap stichten tussen u en de vrouw en tussen uw kroost en het hare. Het zal uw kop bedreigen en gij zijn hiel. Hier spreekt God tot de slang Satan om de kloof te verklaren die bestaat tussen degenen die de vrouw volgen en degenen die hem, Satan, volgen. Deze vijandigheid keert terug op het einde van de schrift in het boek Openbaring. Ik citeer: en er verscheen een groot teken aan de hemel. Een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Zij was zwanger en kreet in haar weeën en barensnood. Toen verscheen aan de hemel een ander teken, een grote vuurrode draak. Hij had 7 koppen en 10 horens en op elke kop een diadeem. En zijn staart vaagde een derde deel van de sterren des hemels weg en wierp ze op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die zou baren, om, zodra zij gebaard had, haar kind te verslinden. En zij baarde een zoon die alle volken zal wijden met een ijzeren staf. En haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon. Dat alles lezen we in het 12e hoofdstuk van het boek Openbaring. Als de schrift in deze confrontatie spreekt over de ondergang van Satan, doet ze dat in een mariale context. Paus Johannes Paulus II merkte in zijn encycliek Redemptoris Mater op dat Maria zich in het centrum van de vijandschap bevindt. Natuurlijk is de zoon van Maria de belangrijkste overwinnaar, maar hij doet dat expliciet als haar zoon. Maria's centrale plaats in de strijd tussen God en Satan geeft haar ook een unieke status onder de heiligen. Ze heeft een speciale rol om Gods genade aan de mensheid te verspreiden. De heilige Jacinta, een van de zieners van Onze Lieve Vrouw in Fatima, zei tegen haar nicht Lucia: vertel iedereen dat God zijn genade schenkt door middel van het onbevlekt hart van Maria. Ze zouden ze van haar moeten vragen. En de heilige Johannes Paulus bevestigt dat deze taak tegelijk speciaal en uitzonderlijk is. Zij vloeit voort uit haar goddelijk moederschap en kan slechts op grond van volledige waarheid over dit moederschap in geloof begrepen en beleefd worden. Omdat Maria door goddelijke uitverkiezing de moeder is van de zoon die één in wezen is met de vader, een edelmoedige gezellin in het werk van de verlossing, is zij onze moeder in de orde van de genade. Deze taak vormt een reëel aspect van haar tegenwoordigheid in het heilsmysterie van Christus en de kerk. Tot daar paus Johannes Paulus II. Maria's plaats in de orde van genade verhoogt ook haar betekenis in de directe strijd met demonen. Wanneer die tijdens uitdrijvingen bevelen krijgen van priesters, getuigen demonen van de woede die ze voelen jegens Maria, slechts een mens met zo'n verheven positie. De medewerking van Maria aan de overwinning van God op de demonen vernedert hen meer dan wanneer God hen alleen zou verslaan. Door God verslagen te worden, door de medewerking van een menselijk schepsel, van nature inferieur, maar toch onbevlekt, vernedert hun opgeblazen trots enorm. Om deze reden zijn demonen tijdens uitdrijvingen vaak bozer en woedender in het aanzien van Maria dan dat van God zelf. De grote strijd tussen Maria en de duivel speelt zich dagelijks af op onze schermen en de pagina's van tijdschriften, in onze huwelijken en slaapkamers, in abortusklinieken en dokterspraktijken, op sportvelden, in scholen en winkelcentra en overal waar vrouwen keuzes moeten maken over hoe ze hun leven zullen leven en al of niet zorgen voor de mensen om hen heen. Maar net als Eva voor hen zijn zoveel vrouwen onbewust in de val van de draak gevallen. Terwijl ze gewoon water trappelen met de rest van de cultuur en de sociale signalen van de media-elite, hebben de meeste vrouwen nooit stilgestaan bij de volledige implicaties van hun beslissingen. De eeuwige gevolgen van het aborteren van een kind, anticonceptie, of het koesteren van narcisme in hun eigen ziel.
Marie, toute simple et lumineuse, tu reflètes la Trinité, viens en nos cœurs pour chanter Dieu, mets en nous la paix de Dieu. Marie, par ta beauté, tu attires le ciel, en toi Dieu se complète, l'Esprit en toi descend, et le Verbe simple et lumineuse, tu reflètes la Trinité, viens en le cœur pour chanter Dieu, mets en nous la paix de Dieu. Marie, mère de grâce, adorante et fidèle, toi seule a pénétré le mystère du Fils et peut former en nous du premier-né. Marie, toute simple et lumineuse, tu reflètes la Trinité, viens en nos cœurs pour chanter Dieu, mets en nous la paix de Dieu. Marie, mère très douce, nos cœurs transpercés, notre mère Marie, toute simple et lumineuse, tu reflètes la Trinité, viens en nos cœurs pour chanter Dieu, mets en nous la paix de Dieu. Marie, mère très belle, saint reflet de l'amour, louange, gloire parfaite du Dieu trois fois saint, vivant porte du ciel au seuil du jour sans fin. Marie, toute simple et lumineuse, tu reflètes la Trinité, viens en nos cœurs pour chanter Dieu, mets en nous la paix de Dieu.
Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En vandaag vragen we ons af of er naast een antichrist ook een anti-Maria zou kunnen bestaan. Een geest die volkomen tegengesteld is aan de unieke geest die Maria als de moeder van God op aarde gebracht heeft. Voor de pauze heb ik een viertal argumenten aangereikt om deze stelling van een anti-Mariale geest te ondersteunen. Het gaat om de grote strijd tussen Maria en de duivel. Een strijd die wij dagelijks kunnen opmerken. Als er inderdaad zoiets als een anti-Maria-geest bestaat, hoe zou er die dan kunnen uitzien? Om te beginnen, een vrouw in haar greep zou kinderen niet waarderen. Ze zou brutaal, vulgair en boos zijn. Ze zou woedend zijn tegen het idee van iets dat lijkt op gehoorzaamheid of zelfopoffering voor anderen. Ze zou nukkig, oppervlakkig, kattig en overdreven sensueel zijn. Ze zou ook egocentrisch zijn en manipulatief. Ze zou roddelen. Ze zou angstig en egoïstisch ambitieus zijn. Kortom, ze zou alles zijn wat Maria niet is. Vooral het idee maagd of moeder te zijn, zou haar tegensteken. Vrouwen hebben altijd heel terecht naar gelijkheid en respect verlangd. Maar onze huidige cultuur zoekt dit niet via de bemiddeling van Maria. Veeleer zoekt de cultuur deze gelijkheid via de ondeugden van Machiavelli. Woede, intimidatie, driftbuien, pesterijen, rauwe emotie en afwezigheid van logica. De duivel weet dat al deze kenmerken van de anti-Maria, namelijk woede, verontwaardiging, vulgariteit en trots, de grootste gaven van een vrouw in het gedrang brengen. Wijsheid, voorzichtigheid, geduld, een onverstoorbare vrede, intuïtie, haar vermogen om het weefsel van de samenleving samen te weven en haar vermogen tot een diepe en vervullende relatie met God. In plaats daarvan belooft de vader van leugens macht, roem, fortuin en steriele, vluchtige genoegens. Een opvallende aanwijzing dat al deze dingen waar we tegenwoordig in overvloed getuigen van zijn, op gespannen voet staan met Gods plan voor vrouwen, is dat ondanks alle zogenaamde vooruitgang die vrouwen hebben geboekt, er maar weinig bewijs is dat vrouwen er daadwerkelijk gelukkiger van worden. Het aantal echtscheidingen is nog steeds onthutsend en grotendeels geïnitieerd door vrouwen. Zelfmoordcijfers stijgen, drugs- en alcoholmisbruik is ongekend, SOAS, vooral onder vrouwen, zijn epidemisch en depressie en angst zijn overal. Vrouwen worden niet gelukkiger, alleen meer medicinaal. De verandering in het omgaan met moederschap in de afgelopen 50 jaar is een van de eerste tekenen dat we te maken hebben met een radicaal nieuwe beweging. Moeders, zowel spiritueel als biologisch, zijn een natuurlijke icoon van Maria. Een moeder helpt anderen te weten wie Maria is door haar vrijgevigheid, vriendelijkheid, geduld, mededogen, vrede, intuïtie en haar vermogen om zielen te koesteren. De liefde van Maria en de liefde van moeders biedt een van de beste beelden van hoe Gods liefde is: onvoorwaardelijk, heilzaam, veilig en diep persoonlijk. De laatste decennia zijn we getuigen geweest van het subtiele uitwissen van het Maria-icoon bij echte vrouwen. Ten eerste door de pil, gevolgd door de komst van gelegaliseerde abortus, stond het moederschap samen met de kindertijd op het hakblok. Moederschap is zo vanzelfsprekend geworden dat tegenwoordig de brede cultuur geen oog dichtknijpt als een kind wordt geadopteerd door twee mannen. Elke cultuur, tot de onze, heeft geweten hoe belangrijk een moeder is, zelfs in haar onvolmaaktheid, om een kind op te voeden tot een gezonde volwassenheid en spirituele volwassenheid. Geen enkele cultuur kan zichzelf vernieuwen zonder spirituele volwassenheid. Ja, er zijn veel mensen die hun moeder om de een of andere reden hebben verloren. Maar de meesten zijn het erover eens dat er echt maar weinig dingen zo tragisch zijn. Zulke trieste realiteiten versterken alleen maar het argument dat kinderen moeders nodig hebben, in plaats van hun belang te verminderen. In de jaren 60 betoogde feministe Betty Friedan dat moeders te veel bezig zijn met de opvoeding van hun kinderen en dat uit werken gaan hen ervan zou weerhouden ze te verstikken. Charmaine Greer, een invloedrijke Australische feministe, zei dat het krijgen van kinderen nooit bedoeld was om een zo tijdrovend en zelfbewust proces te zijn als het is. Een van de diepste kwalen in onze samenleving is tirannieke koestering. Deze vrouwen zijn misschien wel blij te weten dat we nu 50% minder tijd met onze kinderen doorbrengen dan 5 decennia geleden. Maar wijle Kate O'Byrne schreef in haar boek Women Who Make the World Worse, vrouwen die de wereld slechter maken, welke maatstaf je ook gebruikt, zij het schoolprestaties en het voorkomen van criminaliteit of depressie, seksuele promiscuïteit, zelfmoord of middelenmisbruik, het is duidelijk dat het welzijn van Amerikaanse kinderen de afgelopen decennia afgenomen is. En laat ons daar ook rustig aan toevoegen dat het ook met de Europese kinderen het geval is. Het kan geen toeval zijn dat we getuigen zijn van ongekende emotionele en mentale trauma's en gebrokenheid in elk segment van onze bevolking, omdat het moederschap zo is gedevalueerd en verwaarloosd. Zoals een Amerikaanse econoom het beschreef, ik citeer, we hebben een samenleving waarin vrouwen fulltime moeders zouden kunnen zijn. Een rol die velen bevredigend en vervullend vonden, Maar die rol hebben we verruild voor een samenleving die het consumentisme aanwakkert en onze wegen verstopt met tweede auto's op weg naar school, waar verwende kinderen, begraven onder bergen speelgoed waar ze geen zin in hebben om mee te spelen, naar suggestieve tv-programma's kijken in hun eenzame slaapkamers. En we hebben dit deels omdat de radicale feministen ons dwingen te geloven dat het moederschap parasitair was, de huisvrouw een bloedzuiger. Einde citaat. Maar de stap om van moeders bloedzuigers te maken en onze kinderen te bevrijden van overkoestering is, zoals veel van de aanmatigende clichés van het radicaal feminisme, volkomen verkeerd gebleken. Als men zich zou afvragen waar het radicale idee dat vrouwen gelijkwaardig zijn aan mannen vandaan komt, waar zouden we dan ons antwoord vinden? Het kwam niet van de Grieken. Aristoteles noemde de vrouwen misvormde mannen. Het kwam ook niet uit het Jodendom. Hoewel het enige status kreeg, kwam er nooit een brede beweging om de waardigheid van de vrouw te bevorderen en de praktijk van polygamie bleef. Aziatische religies, zoals het boeddhisme of het hindoeïsme, zijn er ook niet mee begonnen. En het komt zeker niet van de islam. De 19e-eeuwse geleerde William Leckie, een niet-katholiek overigens, geeft ons het antwoord. Ik citeer. Niet langer de slaaf of het speelgoed van de man, niet langer alleen geassocieerd met ideeën van degradatie en sensualiteit, steeg de vrouw, in de persoon van de moedermaagd, op tot een nieuwe sfeer en werd het voorbeeld van eerbiedwaardige eer waarvan de oudheid geen idee heeft. Er werd een nieuw type karakter in het leven geroepen. Een nieuw soort bewondering werd bevorderd. In een hard, onwetend en achterlijk tijdperk bezielde dit ideaaltype van de maagdmoeder een voorstelling van zachtheid en zuiverheid, onbekend bij de meest trotse beschavingen uit het verleden. Einde citaat. Helaas weten maar weinigen in onze cultuur dat ze het katholicisme veel dank verschuldigd zijn voor het idee dat vrouwen gelijkwaardig zijn aan mannen. Door de evangeliën heen behandelde Christus vrouwen met waardigheid. En door de eeuwen heen ontwikkelde de verering van de maagd Maria verder het idee dat vrouwen gelijkwaardig zijn aan mannen. Het lijkt misschien dat gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen voor de hand ligt, een simpele intuïtie die elk denkend persoon zou hebben. Maar als dat zo is, waarom heeft een andere religieuze beweging het dan niet gezien? Omdat het Maria was die de zonde van Eva op zijn kop zette en toestond dat dit begrip, dat nu alledaags is, wortel schoot. Het christendom, hoewel grotendeels verlaten door de seculiere cultuur, blijft de bron voor dit diepgaande inzicht. De anti-Maria is dus een verfijnde en afstandelijke vorm van slavernij, waar niets te slecht is om te proberen, maar waar ook alles in het werk wordt gesteld om het natuurlijk ingeprente icoon van onze lieve vrouw, dat in het lichaam en de ziel van iedere vrouw is ingebrand, als het ware, uit te wissen. Maar bovenal weet de antimariale vrouw niet dat ze hartstochtelijk en diep bemind wordt door een hemelse vader. Een vader die niets liever wil dan de diepste verlangens van haar hart te vervullen en die zich verheugt in haar als zijn kind, zijn creatie, zijn unieke en onherhaalbare dochter. Cultuur en samenleving begonnen met vrouwen en volgden haar aanwijzingen. De handen die de wieg wiegden, vormden de toekomst. Zelfs in de dagen toen er moest gezocht worden om in voedsel te kunnen voorzien, bleven vrouwen vanwege hun fysieke behoeften en de behoeften van kinderen aan de haard, terwijl mannen erop uittrokken en zouden terugkeren met voedsel om hun stammen te voorzien. Maar deze vonk van beschaving hield daar niet op. Het bleef evolueren naar een meer en meer geavanceerde versie. Aartsbisschop Fulton Sheen spreekt over de rol die vrouwen spelen bij de opkomst van cultuur. Ik citeer, cultuur drijft de vrouw voort, want als ze haar kinderen niet had leren praten, zouden de grote spirituele waarden van de wereld niet van generatie op generatie zijn overgedragen. Na het voeden van de substantie van het lichaam waaruit ze is bevallen, voedt ze vervolgens het kind met de substantie van haar geest. Als bewaker van de waarden van de geest, als beschermster van de sterfelijkheid van de jongeren, bewaart ze de cultuur die betrekking heeft op doelen, terwijl de mens de beschaving hoog houdt die alleen met middelen te maken heeft. Einde citaat. Cultuur steeg naar nieuwe niveaus met de komst van Onze Lieve Vrouw. Langzaam maar zeker raakte de katholieke cultuur verzadigd met het idee van Maria als model voor christelijke vrouwelijkheid. Ze werd ook de inspiratie voor christelijke mannelijkheid in heel Europa. Kunsthistoricus Sir Kenneth Clarke merkte op dat Maria, een ras van stoere en meedogenloze barbaren, de deugden van tederheid en mededogen leerde. Als we Maria zouden verliezen, legde paus Pius X uit, zou de wereld volledig vergaan. De deugd zou verdwijnen, vooral heilige zuiverheid en maagdelijkheid, echte liefde en trouw. De mystieke rivier, waardoor Gods genade naar ons toestromen, zou opdrogen. De helderste ster zou uit de hemel verdwijnen en de duisternis zou zijn plaats innemen. Tot daar paus Pius X. Hoewel het in de tijd van het schrijven van de paus in het begin van de 20e eeuw misschien moeilijk was om dit voor te stellen, is het dat nu niet meer. Inderdaad, het is duidelijk dat we nu in deze duisternis leven.
I'll hold you in the beginning. You will hold me in.
Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. Voor de pauze hebben we nagedacht over hoe een anti-Maria-geest er zou kunnen uitzien en vastgesteld dat wij daar inderdaad vele sporen van kunnen vinden in onze huidige tijd. Het heeft voornamelijk te maken met hoe het moederschap en het vrouw zijn zich in de laatste decennia ontwikkeld hebben. De huidige cultuur heeft geprobeerd om de Maria-icoon, die in elke vrouw is ingeprent, uit te wissen. En dit proces heeft ons in een diepe duisternis gestort. Verhalen zijn een van de vroegste leermiddelen die de mens kent. Een van de bekendste verhalen van alle tijden gaat terug tot Eva. We kennen dit verhaal over Eva en de tuin van Eden goed. Dit oude verhaal vertelt ons iets over de diepe ondeugden van vrouwen. Mannen en vrouwen die in staat van genade samenleven, zijn een icoon van God, gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis, die elkaar opbouwen. Maar het tegenovergestelde is ook waar. De man en de vrouw buiten de staat van genade kunnen al snel een icoon van Satan worden, die zijn ondeugden uitbeeldt, met name jaloezie en trots, terwijl ze elkaar ook wederzijds verscheuren. Het is gemakkelijk om scherpe kritiek op mannen en hun fouten te vinden, maar er is heel weinig beschikbare lectuur die de ondeugden en zwakheden van vrouwen beschouwt. Feminisme heeft zulke gesprekken bijna onmogelijk gemaakt. Als een man zich bezighoudt met het wijzen op de fouten van een vrouw, is zij seksistisch. Als een vrouw dat doet, is ze onwetend en geeft ze het slachtoffer de schuld, omdat alle vrouwen slachtoffer zijn. Tenminste, dat is de teneur bij feministen. Maar het is niet goed voor vrouwen om hun fouten en tekortkomingen te negeren. Diep in het hart van elke vrouw leeft het verlangen naar meer. Dit verlangen kan, zoals de meeste dingen, gericht zijn op het goede, zoals het verlangen naar meer van Gods wil, of het kan gericht zijn op het slechte, zoals meer willen van iets wat het ook kost. De realiteit is dat het moederschap ingebed is in de ziel van een vrouw, of ze zich daarvan bewust is of niet. De moederschapsdimensie van vrouwen speelt op veel manieren een rol, maar vooral op twee manieren. Vrouwen zijn zwakker dan mannen, dus ze kunnen dingen die puur op fysieke kracht zijn gebaseerd niet krijgen. En als vrouwen zwanger zijn en kinderen krijgen, bevinden ze zich in een zeer kwetsbare positie, omdat ze niet gemakkelijk een baan kunnen krijgen om alle monden te voeden en lichamen gekleed te houden. De natuurlijke oplossing gedurende het grootste deel van de geschiedenis was om een echtgenoot te zoeken om in de eerste levensbehoeften te voorzien. Dit is gewoon de manier waarop families worden gebouwd, onderhouden en toekomstige generaties ter wereld worden gebracht. Maar elke vrouw, met of zonder echtgenoot, staat nog steeds voor een wereld van onzekerheid. Angst, gebrek aan controle en verlies van status zijn allemaal motiverende factoren voor een vrouw om meer te willen, om zichzelf en haar kinderen te beschermen. Er ontstaat echter problemen wanneer vrouwen hun ondeugden gebruiken in plaats van hun deugden om te krijgen wat ze willen of nodig hebben. Veel vrouwen verlangen dus naar meer dan wat ze nu hebben of zijn. De veelgehoorde klacht van veel vrouwen weerspiegelt een soort ontevredenheid die het best kan worden samengevat als het verlangen alles te hebben. De alles-willen-mentaliteit heeft tientallen jaren eindeloze debatten aangewakkerd, gevoed door de retoriek van feministen zoals de Amerikaanse Gloria Steinem, die zei: "Je bent een vrouw. Je kunt alles doen wat een man kan en het beter kunnen. Je kunt het allemaal hebben." Vrouwen gaan door met hun zoektocht naar de perfecte baan, echtgenoot, huis, kinderen, reisschema, vrije tijd en genoeg tijd voor zichzelf om persoonlijke voldoening te bereiken. Tijdschriften en media dienen vaak als blaasbalgen die het vuur van de ontevredenheid van een vrouw aanwakkeren door subtiel te laten doorschemeren dat ze een slachtoffer is, dat er meer is dat ze mist, of misschien dat ze de verkeerde partner, carrière of levensstijl heeft gekozen. Al dit soort subtiele signalen hebben het collectieve effect dat ze een vrouw destabiliseren, waardoor ze maalt over wat ze nog meer zou moeten doen of hebben, in plaats van dankbaar te zijn voor wat ze misschien al heeft. Het antwoord is natuurlijk dat geen enkele vrouw dit alles kan hebben. Maar deze illusie houdt het vrouwelijke verlangen ernaar niet tegen. Feministen uit de jaren 60 stelden publiekelijk de vraag: is dit nu alles? Zij beschreven dit verlangen als de pijn zonder naam. Maar de pijn die zij beschreven is niet alleen voorbehouden voor vrouwen uit de jaren 60. Het is een universele rusteloosheid die niet kan worden opgelost totdat het hart in God rust. Sinds feministen die vraag 6 decennia geleden stelden, hebben vrouwen alles geprobeerd om dit gat in hun hart te vullen, de Capax Dei die we allemaal hebben en die alleen God kan vullen. Maar zonder deze goddelijke sleutel, die perfect in het vrouwelijke hart past, heeft Satan een ingang, onze onvrede. Als ik dit maar had, of als ik dat kon doen, gaat de lopende dialoog door ons hoofd, dan zou ik gelukkig zijn. Maar wijsheid en ervaring vertellen ons dat zelfs als we dit of dat krijgen, we kort daarna nog iets vinden om er naar te verlangen, wat wederom gepaard gaat met de valse belofte van authentieke bevrediging. Deze ontevredenheid werkt als een zaadje in onze ziel, dat, als we ons voeden met jaloezie, afgunst, sluwheid, roddels en samenzwering, ons alleen maar verder wegduwt van het enige dat voldoening kan schenken. Maar, wat zijn vrouwen aangemoedigd om het te koesteren. De geschiedenis staat vol met verhalen over vrouwen die voeden wat begon als een prikje van ontevredenheid en dat uitgroeide tot hun eigen vernietiging. Het is precies dit zaad van ontevredenheid dat vrouwen opent voor de anti-Maria-geest, de perfecte voeding voor zijn kwaadaardige vrucht. Er zijn twee tijdloze ondeugden die een scherp venster op een ontevreden hart bieden: afgunst en jaloezie. De begrippen afgunst en jaloezie worden over het algemeen door elkaar gebruikt, maar ze zijn eigenlijk heel verschillend. Jaloezie is een verlangen gericht op een bepaald goed of object, maar het verlangen stopt daar. Afgunst tilt jaloezie naar een nieuw niveau. Het wil iets, maar het ziet de persoon die het gewenste object heeft of die een obstakel is als iemand die iets van hem afpakken. Het woord afgunst komt van het Latijnse woord invidere, wat afkeurend kijken betekent, of iemand een boze blik toewerpen, een blik vol boosaardigheid en wrok. Afgunst bevordert de impuls om anderen te vernietigen en heeft in tegenstelling tot ondeugden geen plezier als doel. In tegenstelling tot gulzigheid of lust is er niets plezierigs aan jaloers zijn. Het is op een inzichtelijke manier beschreven als een ondeugd die maar weinigen kunnen vermijden, maar waar niemand naar hunkert, want de ervaring van jaloezie is om je klein en minderwaardig te voelen. Een verliezer. Omdat jaloezie zo'n alledaagse ondeugd is, is het niet verwonderlijk om de rol te zien die het speelt in radicaal feminisme. De eerste en belangrijkste rol van jaloezie speelt zich af in de relatie die radicale feministen met hun kinderen hebben gekregen. De ideologie achter ongebreidelde abortus, zo wordt ons verteld, is dat het moet mogelijk zijn dat vrouwen vooruit kunnen komen. Deze vrouwen vinden dat het leven van een kind een bedreiging is, de bedreiging, voor het succes en het geluk van de moeder. Hoe kan het anders dat mensen zich kunnen verheugen in zo'n daad van vernietiging of denken dat het kracht geeft om je te outen over je abortus of anderen te vertellen over je favoriete abortus, zoals sommige vrouwen onlangs naar aanleiding van de Roe versus Wade kwestie in de VS hebben gedaan. En hoe zit het met de mannen? Vrouwen besloten dat als ze maar het leven konden leiden dat mannen hadden, ze gelukkig zouden zijn. De houding die ze vaak tegenover mannen aannemen, onthult de destructieve en kleinerende tekenen van afgunst. Radicaal feministische vrouwen omarmen niet langer het goede dat mannen de samenleving te bieden hebben, maar zien het als een kwaad dat moet worden geëlimineerd. De belangrijke impulsen van bescherming en verantwoordelijkheid die mannen zo vaak tot grootsheid hebben geïnspireerd, zijn teruggebracht tot giftige mannelijkheid. De onuitgesproken feministische mantra zegt: mannen, ook al willen we net als jullie zijn, jullie moeten veranderen. Het gif van afgunst richt zich dagelijks op mannen, met name op de alomtegenwoordige tv-advertenties en shows waarin ze stuk voor stuk strompelen totdat een wijze vrouw te hulp komt. En hoe gaan feministische vrouwen om met die vrouwen die hun idealen niet omarmen? Vrouwen die ervoor kiezen om veel kinderen te krijgen of familie boven hun carrière verkiezen, worden vaak als dwaze geminacht en soms met konijnen vergeleken. Een socioloog in de jaren 70 ging zelfs zo ver om te suggereren dat vrouwen, om gelukkig te zijn in een relatie die haar zoveel belemmeringen oplegt zoals het traditionele huwelijk doet, wel geestesziek moeten zijn. Keer op keer wordt het belang van zusterschap geprezen, een sterke band die feministen moet verenigen. Maar dit zusterschap strekt zich alleen uit tot die vrouwen die de juiste ideologische vakjes afvinken. Steun voor abortus is daarbij een noodzaak. Zo niet, verwaarloost het zusterschap niet alleen die bepaalde vrouw die abortus afwijst, maar probeert het haar ook politiek te vernietigen, zeker als ze een publieke functie vervult. Een van de meest sprekende trends van onze tijd is de voortdurende fixatie die zelfs bevrijde vrouwen hebben op royalties en het ideaal om een prinses te zijn. Ondanks hun trouw aan afstandelijke verfijning en radicale onafhankelijkheid staan allerhande kranten en tijdschriften als Cosmopolitan en Elle praktisch vol met verhalen over royalties. Met wat William en Kate of Harry en Meghan of andere royals ook van plan zijn om zo hun pagina's te vullen. Vreemd genoeg verkopen prinsesverhalen nog steeds, zelfs onder vrouwen die beter zouden moeten weten. Tragisch genoeg is de feministische oplossing voor ontevredenheid helemaal geen oplossing, zoals de statistieken ons aantonen. Het heeft geen verlichting gebracht voor de zogenaamde pijn die geen naam heeft. De pijn is nog steeds springlevend en neemt wild toe naarmate vrouwen er steeds meer van overtuigd raken dat er ergens een remedie voor hun ontevredenheid is. Helaas, en het belangrijkste voor ons begrip van wat er werkelijk aan de hand is, deze ontevredenheid, dit verlangen naar meer, dit gebrek aan tevredenheid en onderscheidingsvermogen, deze emotionele golf, heeft een zeer dramatische zwakke plek geopend die de duivel blijft aanvallen met telkens nieuwe eigen ideeën. De feministen hebben gelijk, er is een remedie, maar hun zogenaamde verlichting heeft hen ervoor verblind en hun situatie veel erger gemaakt. Beste luisteraars van Radio Maria en van het programma Het Inzicht, diep in het hart van elke vrouw leeft het verlangen naar meer. Radicale feministen hebben handig ingespeeld op dit verlangen en zo het zaadje geplant van ontevredenheid. Alles willen hebben. Nochtans kan God alleen deze onrust, dit gat in ons hart vervullen. De feministische oplossing voor ontevredenheid blijkt dus helemaal geen oplossing te zijn. Helaas heeft deze ontevredenheid een zeer dramatische, zwakke plek geopend die de duivel blijft aanvallen met telkens nieuwe eigen ideeën. Als we naar de hedendaagse cultuur kijken, kan het moeilijk zijn om een collectief van georchestreerde anti-Maria-bewegingen te zien. Vrouwen lijken lukraak onafhankelijk van elkaar slecht te handelen. Wat niet algemeen bekend is, zijn de anti-Maria-wortels die diep in de godinnenbeweging zitten, ook wel bekend als Wicca of hekserij. Het aanbidden van goden onder heidenen is iets heel ouds, maar het is plotseling weer nieuw en hip. Het is nieuw leven ingeblazen met een verzonnen verhaal uit de jaren 70. Waar godinnenverering is, loopt radicaal feminisme niet ver achter en vice versa. Het hedendaagse verhaal over godinnenverering dateert eigenlijk pas uit de jaren 70, hoewel de promotors ervan ons de indruk geven dat het veel ouder is. De aanbidding van godinnen, die verondersteld wordt de aanbidding van een mannelijke god te vervangen, berust op het idee dat voor het patriarchaat de matriarchaten van vrouwen de leiding hadden over de dingen. Onder leiding van vrouwen, zo gaat het verhaal, was de wereld vredig, creatief, mooi, leefde in perfecte harmonie. Met de komst van het patriarchaat veranderde dit allemaal. Hebzucht, geweld, verkrachting en oneenigheid vulden de aarde. De godinnenbeweging en godinnenaanbidding proberen de wereld te herstellen in de harmonie die bestond onder het matriarchaat, met name door vrouwen te helpen de godin binnen te vinden, hun eigen speciale volk van goddelijkheid. Een mannelijke god moet worden afgewezen, omdat het dat model is dat alle oneenigheid heeft veroorzaakt, tenminste volgens de radicale feministen. Vrouwen moeten volgens het verhaal worden aanbeden als godheden. Zodra een vrouw haar eigen innerlijke godin identificeert, zal haar morele besluitvorming worden geleid door de godin, door middel van emotie en intuïtie, intense innerlijke ervaringen en bewustzijnsverhoging, in plaats van patriarchale slavernij en gebondenheid aan reden of logica. Wanneer de godinnenbeweging zich ver genoeg heeft verspreid, zal een new age, een nieuwe tijd, worden ingeluid, met een perfecte harmonie tussen mens en milieu. De heerschappij van vrouwen zal een evenwichtig en sereen bestaan terugwinnen over de hele schepping. Alleen mannelijk ego, schreef Elizabeth Gould Davies, een auteur uit de godinnenbeweging, staat een fatsoenlijke samenleving in de weg. Lesbiennes worden, omdat het vrouwen samenbrengt, gezien als het seksueel ideaal. De seksuele bevrijding van vrouwen is essentieel voor de bevrijding van vrouwen en de vooruitgang in de richting van het matriarchale ideaal. Er is op zijn minst één niet zo klein probleem met de godinnenbeweging. Het is namelijk gebouwd op een hoop onzin. De nieuwe voorkeursreligie van het radicale feminisme, die in de jaren 70 in elkaar werd geflanst, is gebaseerd op vrijwel geen historisch bewijs dat matriarchaten serene en harmonieuze utopieën waren. In feite is er voldoende bewijs van het tegenovergestelde. Boeken die godinnenaanbidding en de zogenaamde historische wortels ervan beschrijven, zijn allemaal een mengelmoes van heidense religies, seksuele bevrijding en misantropie. Waarheid, logica en reden zijn de vijand. Uitvindingen, verzinsels en leugens zijn ook goed, omdat de waarheid van weinig waarde is. Niets, zeker niet de waarheid, kan het verhaal in de weg staan. Het vergoddelijken van vrouwen, het promoten van lesbiennes, het loslaten van logica en reden en liegen zou voldoende moeten zijn om het verband tussen de godinnenbeweging en een anti-Maria-geest duidelijk te maken. Helaas is deze beweging niet beperkt tot een kleine klik heksen. Het heeft veel langere tentakels. De infiltratie van de godinnenbeweging was subtiel. Zo subtiel dat de meesten het hebben gemist. Maar langzaamaan is onze cultuur overspoeld met godinnennaijver en aanbidding. De muziekindustrie biedt enkele van de meest flagrante voorbeelden van de kracht van de godinnenbeweging onder ons vandaag. De zangeres Madonna, haar echte naam is Louise Ciccone, heeft misschien wel het meest gedaan om het anti-Maria godin aanbiddingsideaal in onze cultuur te verankeren. Het eerste en meest voor de hand liggende wat ze deed, was de naam Madonna een nieuwe inhoud geven. Voorafgaand aan de komst van Louise in de muziekscène was de naam Madonna heilig en behoorde hij uitsluitend toe aan onze lieve vrouw. Madonna Louise bezoedelde de naam. Zelfs de naam die ze kreeg bij haar vormsel is rijk aan ironie. Het is Veronica, wat waarachtig beeld betekent, verwijzend naar de doek die Veronica gebruikte om het gelaat van Christus af te vegen toen hij op de kruisweg was. Met haar boy toys, consistente vulgariteit, overgekookte sensualiteit en het ontheiligen van religieuze thema's ziet ze eruit als een goede, anti-mariale pin-up. Soms is haar gedetailleerde uitvoering niet zomaar een Hollywood-productie, maar zorgvuldig georchestreerd met satanische en heidense symbolen van goddelijkheid. Andere voorbeelden zijn Beyoncé, Rihanna en Ariana Grande. Anti-mariale archetypen zijn wijdverbreid in de schrift en literatuur. De schrift maakt duidelijk dat er een type vrouw is dat moet vermeden worden en wier invloed altijd tot verval zal leiden. Eva is zeker het oervoorbeeld, met Isabel, Salome en de hoer van Babylon als andere uitblinkers. Het boek Spreuken spreekt over de vrouw der dwaasheid die leven belooft, maar tot de dood leidt. Hier is een waarschuwing. De bedachtzaamheid zal u bewaken, het inzicht u behoeden, om u te redden van de vreemde vrouw, de onbekende die gladde woorden spreekt, die de vriend van haar jonge jaren heeft verlaten en haar heilig verbond heeft vergeten. Want haar huis zinkt weg in de dood, haar paden leiden naar de schimmen. Van alle die bij haar binnengaan, komt niemand terug. Zij bereiken de paden van het leven niet meer. Spreuken, hoofdstuk 2, versen 16 tot 19. De vrouw der dwaasheid brengt grove geestelijke en lichamelijke schade toe. Haar giftigheid verspreidt zich als een kankergezwel over een ziel en de samenleving. Ze is manipulatief, bedrieglijk, verleidelijk en narcistisch. Ze vernietigt anderen volkomen met een glimlach op haar gelaat en zonder gewetensproblemen. Ze leert anderen hetzelfde te doen. Ze boeit met haar schoonheid, haar afstandelijke verfijning en haar valse vriendelijkheid. Sirenen, gorgonen, harpijen, Scylla, Medusa, Echidna, Astarte, Lamia en Isis behoren tot de tientallen vrouwen van dwaasheid die via mythologie en literatuur tot ons komen. Twee anderen, in het bijzonder, dienen als de meest prominente archetypen van vrouwen van dwaasheid, twee wier ondeugden vandaag de dag steeds meer ingang lijken te krijgen en die ons alle manieren tonen waarop vrouwen fout kunnen gaan. Het zijn Isabel en Lilith. Isabel was de vrouw van koning Achab en ze verleidde haar man tot verering van Baal. Het hele verhaal kan je nalezen in het eerste boek der koningen. Exorcisten spreken van de geest van Isabel. Een gemeenschappelijk kenmerk is dat een Isabel-type haar prooi tot slaaf zal maken of in de val zal laten lopen en deze vervolgens zal verslinden net als een zwarte weduwespin. Een rijkere beschrijving van de manipulatie van een Isabel-geest omvat verwarring, intimidatie, het uitputten van de oppositie door middel van argumentatie, feiten weigeren, van onderwerp veranderen wanneer het tegendeel bewezen is, anderen de schuld geven van haar fouten, pseudo-vriendschappen gebruiken om gunsten te verwerven en macht te verwerven en uiteindelijk de oppositie overwinnen door vernietiging of verraad. Mannen in de ban van een Isabelgeest hebben de neiging om plaats te maken voor haar sluwheid terwijl ze passief openstaan voor haar vrede grillen. De godinnenbeweging omarmt veel van deze kenmerken, vooral de manier waarop ze het belang van de waarheid ontkent, de deugden van mannen denigreert en vrouwen vergoddelijkt. En dan Lilith. Wie is Lilith? Ze wordt de vrouw van Satan genoemd en een bloedzuigende nachtdemon. In elk mythologisch verhaal is ze een boze vrouw, een demon of een monsterlijk wezen. Ze is de schrik van de nacht. Ze belichaamt chaos, vernietiging en goddeloosheid. Lilith komt één keer voor in de schrift in het boek Jesaja. Het is duidelijk dat Jesaja en degene aan wie hij schrijft zich bewust zijn van wie Lilith is en dat zij geen teken van Gods gunst is. Tegenwoordig zijn er hele collecties Lilith-boeken, pittige paperbacks, duistere romans, films, muziek, videogames met demonische beelden, obsceniteit enzovoort, allemaal gepresenteerd op een leuke en minder bedreigende manier, maar daarom niet minder destructief, misschien zelfs wel meer. Ze wordt nu gezien als een nobele godin die opkomt tegen het patriarchaat en tegelijkertijd lesbiennes, erotiek en de hele smerige puinhoop onderschrijft. In elk mythologisch verhaal is ze een boze vrouw, een demon of een monsterlijk wezen. Ze is de schrik van de nacht. Ze belichaamt chaos, vernietiging en goddeloosheid. Al deze elementen die Isabel en Lilith beschrijven, culmineren in de schrift in de verschrikkelijke vrouw die wordt vertegenwoordigd in het boek Openbaring, de hoer van Babylon. Hoewel er wordt gezegd dat ze een vrouw in de toekomst zal zijn, belichaamt ze helemaal de grootste vrouwelijke ondeugd waardoor ze de slechtste is. Ze verwerpt niet alleen zuiverheid en moederschap, ze vermoordt haar kinderen en wordt dan dronken van hun bloed. Haar ondeugden worden gebruikt om mannen te domineren en te vernietigen. 50 jaar geleden was zo'n vrouw bijna ondenkbaar. Maar na de schade die de afgelopen decennia is aangericht, komt de hoer van Babylon nu meer en meer vertrouwd voor. Radicale feministen dachten dat ze wijs waren en innovatief. Maar zowel zij als hun dochters en kleindochters werden de nieuwe vrouwen der dwaasheid, die jammer genoeg de hele maatschappij hebben vergiftigd. Een nieuwe zitting van het Amerikaanse congres in januari van 2021 werd geopend door een geestelijke die voorging in gebed. Hij eindigde zijn reflectie met amen, amen in het Engels. En jazeker, a woman. Mocht u het niet begrijpen, man is het Engels, in het Engels het meervoud van man en betekent dus mannen. Klaarblijkelijk bevatte het Hebreeuwse amen een patriarchale noot die door de meneer werd gerectificeerd door het woord ook open te stellen voor vrouwen, women in het Engels. Een mooie illustratie van het thema van vandaag. Beste luisteraars, de manier waarop vrouwen in de maatschappij staan en zich tot mannen verhouden is de voorbije decennia grondig veranderd. Heel deze verandering werd in gang gezet door een aantal invloedrijke vrouwen die zich hebben laten leiden door een anti-Maria-geest. De gevolgen van deze ontwikkeling, die geleid heeft tot het ontstaan van het radicale feminisme, zien we overal om ons heen en wellicht ook in ons eigen leven. De geest verantwoordelijk voor deze ontwikkeling hebben we inderdaad een anti-Maria-geest genoemd, omdat hij flagrant het tegenstelde is en doet van de geest die de moeder van God in de wereld gebracht heeft. Het tegengif voor de anti-Maria-geest is natuurlijk Maria, algemeen bekend als de machtigste vrouw ter wereld en de bron van het geloof dat vrouwen met waardigheid moeten worden behandeld. Ze is een baken van alle deugden en kwaliteiten, zuiverheid, nederigheid, vriendelijkheid, schoonheid, die zich verzetten tegen deze sinistere kracht die zoveel vrouwen heeft betoverd. Maria's invloed is ongeëvenaard door een vrouw in de geschiedenis. Ze is het perfecte voorbeeld van christelijke vrouwelijkheid die een geestelijke moeder voor ons allemaal wil zijn, die ons naar haar zoon leidt en naar de vervulling van de diepste verlangens van ons hart. Over dit tegengif tegen de anti-Maria-geest wil ik het in een volgende uitzending uitgebreid hebben. Beste luisteraars, dat was het voor vandaag. Mocht u nog opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u telefoneren naar het nummer 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be.
Shalom lach mi.
Beruchat parashim uvaruch, peribit nechim.